Goedemorgen. Ja, dat zijn inderdaad heftige tijden waarin we ons onzeker kunnen voelen en waarin we soms niet weten wat we nu echt moeten doen, behalve het bidden natuurlijk. Maar het woord van God laat ons altijd zien dat er een uitweg is. Ik wil vanmorgen met jullie lezen een stukje uit Matthäus 24. Dat hele hoofdstuk gaat over de eindtijd. En ik wil lezen vanaf vers 37, waar de Heer Jezus zegt: want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de mensen zijn. Want zoals zij in die dagen voor de zondvloed waren, etende, drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag waarop Noach in de ark ging en zij niets bemerkte, eer de zondvloed kwam en hen alle weg nam, zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. Dan zullen er twee in het veld zijn. Eén zal aangenomen worden en één zal achtergelaten worden. Twee vrouwen zullen aan het malen zijn met de molen. Eén zal aangenomen worden en één zal achtergelaten worden. Waak dan, zegt Jezus. Want gij weet niet op welke dag uw Heere komt. Tot zover. Matthäus 24. Het hele hoofdstuk gaat over de eindtijd. Over de laatste dingen. Over de komst van de Heer Jezus. Toen Jezus met zijn discipelen op de Olijfberg gekomen was, vroegen zij hem wanneer hij terug zou komen en wanneer het einde van de wereld daar zou zijn. En dan zegt Jezus dat voordat hij terugkomt, voordat het einde daar is, er eerst een heleboel dingen moeten gebeuren. En hij begint te zeggen: zie toe dat niemand jullie verleidt. Verleiding en misleiding zijn de strategieën van de duivel om de mens op het verkeerde been te zetten. Verleid door fake news, verleid door zorg, verleid door vul maar in. En let op, deze waarschuwing is niet gericht aan ongelovigen, maar aan de discipelen van de Heer Jezus, aan u en aan mij. En dan vervolgde Jezus in het hoofdstuk en hij zegt: leert van de vijgenboom deze les. Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, dan weet u daarvan dat de zomer nabij is. Zo, zegt Jezus, moet ook jullie weten, wanneer jullie dit allemaal zien, dat het nabij is. Voor de deur. Wanneer gij dit alles ziet? Wat ziet? Valse profeten, valse christenen, valse leraars, oorlogen, geruchten van oorlogen, volkeren die elkaar naar het leven staan, terroristen, hongersnoden, aardbevingen, natuurrampen, christenen die vervolgd worden, enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Dat is geen mooie tijd. En Jezus zegt ervan dat dit het begin van de eindtijd is. En al die dingen die zojuist genoemd zijn en die Jezus in Matthäus 24 noemt, die zijn vandaag allemaal in onze samenleving net wereldwijd aanwezig. De Jezus zelf zegt daarvan, dit alles, zegt hij, is het begin. Want er zal een grote verdrukking komen, zoals er nooit geweest is. Dat zijn woorden van de Heer Jezus. Dat zijn geen onheilsgedachten. Dat zijn woorden die Jezus geeft aan zijn volgelingen. En hij zegt, en na die verdrukking, dan zal de zon donker worden. De maan zal niet meer glanzen en de sterren zullen vallen. Dan zal de zoon des mensen, de Heer Jezus, terugkomen met macht en majesteit. En de engel van de Heere God zullen de gelovigen over de hele wereld verzamelen. En ze zullen dan voor eeuwig met hem zijn op die nieuwe hemel en aarde. Geen dood, geen rouw, geen tranen, geen verdriet. Alles harmonieus, liefdevol en bijzonder perfect. Dit zegt Jezus, de dag van de wederkomst, die staat voor de deur. Dan zullen er, zegt hij, twee in het veld zijn. Eén wordt aangenomen en de ander zal achterblijven. Twee vrouwen zijn aan het malen met de molen. Eén wordt aangenomen en die ander blijft achter. Op die dag, zegt de Heer Jezus, op die dag zal het zijn zoals het was in de dagen van Noach. Op die dag, zegt hij, zal het zijn zoals met Noach, toen hij met zijn gezin in de ark ging en de Heere God zelf de deur van de ark sloot. Het zal een dag zijn net zoals alle andere dagen. Je gaat naar je werk, misschien naar de sportclub of wat dan ook. Je eet en drinkt en misschien ga je wel trouwen. Zomaar een dag uit velen. Een dag net als vandaag. Net als al die andere dagen. Dan zullen we twee maal in de fabriek werken en opeens is er eentje weg. Aangenomen, behouden. En die ander blijft achter. Twee moeders die hun kinderen van school gaan halen. De een zal aangenomen worden, behouden zijn en de ander blijft achter. Voor de een een dag van enorme vreugde en voor die ander een dag van eeuwigdurende spijt en pijn. Waakt dan, zegt Jezus, want jullie weten niet op welke dag ik terugkom. In de gelijkenis van de wijze en dwaze maagden worden we opnieuw gewaarschuwd door de Heer Jezus. Zorg dat je olie hebt. Zorg dat je binnen bent. Zorg dat je gered bent. Dat je behouden bent. Dat je erbij hoort. Want het is nu nog genadetijd. 1 minuut te laat en de deur is dicht en je staat buiten, blijft achter. Net als in de tijd van Noach, toen de Heere God zelf die deur van de ark dicht deed. De Jezus zegt vanmorgen dat wij bereid moeten zijn, dat we ervoor moeten zorgen behouden te zijn, want op het uur dat je het niet verwacht, komt hij terug en zal hij iedereen die hem toebehoort behouden en brengen in het huis van de Vader. Want zoals het was in de tijd van Noach, precies zo zal de komst van de Zoon des Mensen zijn. De Heer Jezus zegt hier dat als hij terugkomt, dat het dan hier op aarde in Groningen, Hogeveen, net zo zal zijn als in die dagen van Noach. Eten, drinken en trouwen. En vul maar in. Wel, ik denk dat we het er allemaal over eens zijn, dat eten, drinken en trouwen nu niet zozeer kenmerken zijn die specifiek voor de tijd van Noach waren. Vanaf de schepping tot nu toe hebben mensen gegeten, gedronken en zijn ze getrouwd. Nee, met de dagen van Noach bedoelde de Heer Jezus dat we opmerkzaam moeten zijn. Veel gelovigen vandaag de dag zijn inderdaad alleen maar bezig met eten en drinken. Een werk, een sport, een hobby enzovoorts. Huisje, boompje, beestje. En ze hebben niet in de gaten dat er een ark is gebouwd. Dat er een deur is. Die nog open is, waardoor ze behouden kunnen worden. Ze hebben geen tijd, geen oog voor de tekenen van de tijd waarin ze leven. En ze weten vaak helemaal niets van de dagen van Noach. Als de Jezus dan zegt dat als hij terugkomt, dat het dan net zo zal zijn als in de tijd van Noach, dan bedoelt hij echt niet dat er mensen zullen zijn die eten, drinken en trouwen. Nee, dan zegt hij daarmee dat de samenleving van vandaag zal lijken op de samenleving in de tijd van Noach. En ik wil een aantal van de kenmerken van die samenleving uit de tijd van Noach vergelijken met de samenleving van vandaag. Want daarin kunnen we zien dat de Heer Jezus heel spoedig terugkomt. Een van de eerste kenmerken in de tijd van Noach was de ondermijning van het huwelijk. Het huwelijk op de schop. Lamach, ten tijde van Noach, was de eerste man die het huwelijk, zoals door God was ingesteld, aan zijn laars lapte. Hij trouwde twee vrouwen, Ada en Silla. Genesis 4. En Lamech nam zich twee vrouwen. Ada en Silla. Ada betekent sieraad. En Silla betekent schaduw. En dat is precies wat er gebeurde toen Lamech er een tweede vrouw bij nam. De schaduw kwam in zijn leven. Het werd duister. Zonde. Ook Jezus spreekt over het huwelijk en hij zegt dat de Heere God het huwelijk bedoeld heeft voor één man met één vrouw. En dat die twee samen één vlees zullen zijn. Maar hij zegt ook dat als je naar een andere vrouw kijkt om het te begeren, dat je dan al echtbreuk met haar pleegt. En dat is wat Lamech deed. Hij begeerde niet alleen een andere vrouw, maar hij nam haar ook. En daarmee pleegde hij echtbreuk met haar. Dat was in de dagen van Noach. En zo is het ook vandaag. Het huwelijk, zoals door God gegeven, wordt vandaag met de voeten vertrapt. Samenwonen is heel normaal. Ook in veel kerken wordt toegestaan. En op de tv worden we gestimuleerd om er een tweede liefje bij te nemen. Jonge mensen gaan vandaag met een en morgen met de ander naar bed. Echtscheiding, erbreuk, homofilie zijn wereldwijd. En aan de orde van de dag. En als er dan al getrouwd wordt, dan is binnen de korte tijd 36% weer gescheiden. En als klap op de vuurpijl, mag je dan vandaag ook nog kiezen of je een jongetje of een meisje wil zijn. Ja, zoals het was in de dagen van Noach, zo is het ook vandaag. Alleen nog erger. De komst van Jezus is heel dichtbij. Een tweede kenmerk vanuit de dagen van Noach is de invloed van het occulte, de demonie. In de dagen van Noach waren de gevallen engelen, de engelen van de Satan die seks hadden met de dochters van de mensen. Het woord zegt dat deze engelen ontrouw werden aan hun oorsprong. En dat zij ander vlees, dat van de dochters der mensen, achterna gelopen zijn. Kun je lezen in Judas. Hieruit werden de reuzen geboren. En Judas spreekt er ook over hoererij. Hoererij van mensen met de engel van de boze, de duivel. Dat was in de dagen van Noach. Maar ook vandaag de dag zijn het de duivelen, zijn de demonen die de mensen verleiden. Niet alleen tot seksuele onreinheid, maar denk maar eens aan de invloed van allerlei demonische spelletjes op de computer, waarmee de jeugd vandaag de dag hun tijd vult. Of occulte onreine films, zoals films van Harry Potter en Exorcist. Het oproepen en spreken met doden gebeurt op middelbare scholen op ongekend grote wijze. Glaasje draaien, spiritistische seances, waarzeggerij, de New Age religie, die vandaag de dag door de hele samenleving aanwezig is en die zelfs in meerdere kerken gepredikt wordt. Zelfs christenen lezen bij de tandarts de horoscoop. En ze zeggen dan wel dat ze geen geloof aan hechten, maar zonder te beseffen worden zij beïnvloed. Hun denken wordt onzuiver. Ze worden misleid, verleid. Jawel, het is vandaag de dag net zo als in de tijd van Noach. Een derde kenmerk uit de dagen van Noach is boosaardig denken. De Heer zag, Genesis 6, dat de boosheid van de mensen groot was op aarde. En al wat de overleggingen van zijn hart voorbrachten, ten alle tijde slechts boos was. Nu wordt hier verder niet zoveel gezegd over het denken van die tijd, maar wel dat de gedachten van hun hart boosaardig waren. Het denken van de mensen was boosaardig en liefdeloos. En als Paulus dan tegen Timotheus over de laatste dingen spreekt, dan zegt hij dat de mensen meer liefde hadden voor genot dan voor God. Hun eigen zaakjes vonden ze belangrijker dan de dingen van God. Hun denken is bedorven. En als je een aantal kenmerken van een bedorven denken noemt, dan is dat zelfzucht, geldgierig, opscheppen, lasteraars enzovoorts. Een bedorven denken. Ja, zoals het was in de dagen van Noach, zo is het ook vandaag. Het denken van vandaag is gemiddeld geen draad beter dan in de tijd dat Noach leefde. Meer liefde voor God, voor genot, dan voor God. Wat dat betreft zou door Jezus vanavond wel terug kunnen komen. Een vierde kenmerk uit de dagen van Noach is geweld. De aarde was vol geweldenarij. Lamech, hij zei, wie mij verwondt, die sla ik dood. Zelfs wie me maar een kras toebrengt. Als hij een kras op zijn arm kreeg, dan vermoordde hij die ander gewoon. Het zal zijn, zoals in de dagen van Noach. Wel, ik denk dat het laatste geweld in deze wereld, in onze samenleving, dat het echt niet hoeft toe te lichten. De ene terroristische groep na de andere staat op en ze zaaien dood en verderf. Moord en doodslag zijn aan de orde van de dag. Ook in Groningen, ook in Hogeveen bijna. Voetbalhooligans die elkaar, maar ook de samenleving, compleet molesteren. Rebellen die ambulance of ziekenhuispersoneel gewoon in elkaar trappen. Voor de fun. Zinloos geweld. Mensen worden voor het plezier in elkaar getrapt en geslagen. De hele wereld is ziek. Ziek van geweldenarij. Geweld, geweld, geweld. Jawel, het is vandaag de dag net zo als in de dagen van Noach. de komst van Jezus is heel dichtbij. En dan ga je de kenmerk waar weinig over gesproken wordt. Uit de dagen van Noach is de invloed van muziek. Jubal, staat in Genesis, hij is de vader geworden van alle die de citer en de fluit bespelen. Het is de eerste keer dat er in de Bijbel over muziek gesproken wordt. Over muziekinstrumenten. Maar we moeten wel goed realiseren dat het juist de duivel is die de muziekkenner is bij uitstek. De profeet Ezechiël noemt hem die beschuttende gerub die de Heere God had geschapen om muziek te maken. Hij zegt, het werk van uw trommel en pijpen was bij u ten dagen dat gij werd geschapen. Dus als er iemand is die echt verstand van muziek heeft, dan is het de duivel wel. En het zou verschrikkelijk naïef zijn om te denken dat toen hij uit de hemel werd gegooid, hij die kennis en interesse voor muziek verloren zou hebben. Nee, integendeel. Hij, de duivel, hij maakt vandaag zijn psalmen, zijn lofliederen, zijn strijkliederen, zijn aanbiddingsliederen. Alleen worden ze anders genoemd. Death metal, hard rock, new age, doe maar in. En dat zijn dus echt niet liederen om God aanbidden, maar om zichzelf, de duivel, te aanbidden. Het zal zijn als in de dagen van Noach. De eerste muzikant in de Bijbel is Jubal. Hij wordt de vader genoemd van iedereen die de citer bespeelt. En Lamech, zijn vader, was een uitermate slecht, moordzuchtig mens. Deze familie van Jubal wordt gekenmerkt door een nietsontziende moordzucht en liefde voor muziek. Deze beide eigenschappen worden zowel bij Satan als bij deze familie gevonden. Moordzucht en liefde voor muziek. Realiseer je, vandaag is het zo dat er op de hele aarde niet één plek te vinden is zonder muziek. Prachtige melodieën van de New Age, prachtige ritmes van de jazz, de soul, blues en noem maar op. Mensen, jongelui, ze zingen zonder dat ze zich bewust zijn de meest vulgaire en vieze taal die je maar kunt bedenken. En veel van dit soort prachtige melodieën en liederen als melodie zijn niet meer en minder een directe verheerlijking van de boze, van de duivel. De populaire popgroep K3, om te zien drie leuke meiden, bezingen en stimuleren uitvoerig de vrije seks. En wat denk je van zangeressen zoals Lady Gaga en Madonna? De teksten die ze zingen staan bol van seks, overspel, occultisme en godslastering. En de Eagles in mijn tijd, om te horen prachtige muziek, maar ze waren wel verbonden met de Satanskerk. En de jeugd vandaag zingt met hun mee. Die invloed van muziek vandaag wordt onderschat, is meer dan vernietigend. Want zoals de Heere God troont op de lofzangen van zijn kinderen, zo troont de duivel ook op zijn lofprijs. En de gevolgen zijn verschrikkelijk. Vrij seks, overspel wordt gestimuleerd, het aantal zwangerschappen en abortussen neemt ondersbaren toe. Jonge mensen die stemmen horen in hun hoofd, worden moordenaars of plegen zelfmoord. Jawel, zoals het was in de dagen van Noach, zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. Dit zijn de dagen van Noach. Het zijn de dagen waarin wij vandaag leven. De komst van Jezus is heil. Heel dichtbij. Laatste kenmerk is de afwijzing van de prediking. In de dagen Noach waren er twee geweldige predikers. Henoch en Noach. Henoch, hij predikte tegen zonde. Hij predikte over het komend oordeel. Hij sprak over de wederkomst van Jezus. En Petrus zegt, hij zegt van Noach dat hij de prediker van gerechtigheid was. Wat predikte Noach? Gerechtigheid. En weg tot behoud. Bekering. Uitredding en verlossing. 120 jaar lang preken. Dag in dag uit. En dan totaal 7 mensen die tot bekering komen en meegaan in de ark. Toch niet echt een succes te noemen. De mensen wezen massaal de waarschuwing en de prediking van Noach af. Maar toen de Heere God de deur van die ark sloot en het begon te regenen, was het te laat. Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn, zegt Jezus. De Heer Jezus, hij is 100% duidelijk als hij spreekt over de eindtijd en zegt dat wij, zoals hier bij elkaar zijn, met oorlogen en vervolging geconfronteerd zullen worden. En hij zegt daarvan dat die dingen moeten gebeuren. Je zegt niet dat ik het allemaal begrijp. Ik citeer de Heer Jezus. Hij zegt, jullie zullen horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Maar zie toe en wees niet verontrust. Zegt Jezus. Zie toe en wees niet verontrust. Dat is lastig. Dat is lastig. Toen ik dat van Israël hoorde, was een compleet verslag. Hoe dat Hamas haar huis had gehouden. En je mag best van slag zijn. Maar dat is niet het eind van het verhaal. Wees niet verontrustigd, Jezus. Want dat moet geschieden. Maar hij zegt ook. Leert van de vijgenboom deze les. Wanneer zijn hout week wordt en de bladeren doet uitspruiten, dan weten jullie dat de zomer nabij is, voor de deur. Met al de tekenen van de eindtijd, zoals we ook met Noach net hebben doorgenomen, wordt het teken van de vijgenboom, het teken van Israël, wel het meest veelvuldig in de Bijbel genoemd. En daarom kunnen we zien, als wij dat goed lezen en daar binnen mee bezig zijn, dan kunnen we weten dat God nog steeds absoluut in controle is. Dat er niet zomaar gebeurt, ook als we het niet begrijpen. God is in controle. Hem kun je altijd vertrouwen, al is het nog zo moeilijk. De profeet Ezechiël heeft over de eindtijd geprofeteerd en gezegd dat de Joden uit vele volkeren verzameld zullen worden en naar Israël teruggebracht zullen worden. Nou, dat is vanaf 1948 in gang gezet. Maar hij heeft ook geprofeteerd, diezelfde Ezechiël, dat er voorafgaand aan de grote verdrukking een enorme oorlog tegen Israël gevoerd zal worden. Ezechiël 36, 38 en 37. Een geweldige legermacht zal Israël binnenvallen met het doel om Israël volledig te vernietigen. Net zoals Amalek dat geprobeerd heeft. Net zoals Haman en Hitler probeerden. Ezechiël zegt, het zullen de legers zijn van Mesach, Tubal en de Persen, met tal van krijgsbenden. Let even op het woordje krijgsbende. Dat zijn niet zozeer de legers van die landen, maar zijn zeer waarschijnlijk terroristische groepen, zoals Hezbollah en Hamas, die vandaag oorlog voeren tegen Gods oogappel, tegen Israël. En het land Perzië dat Ezechiël profeteerde, is het huidige Iran, dat heel daadwerkelijk in die oorlog betrokken is. Dat is wat er vandaag gebeurt in deze wereld. Dat is wat er vandaag gebeurt in Israël. En ik zeg niet dat dit de oorlog is die Ezechiël beschrijft, maar het is zeker een voorloper. Israël zal voorafgaand, maar ook tijdens die grote verdrukking, een verschrikkelijke tijd beleven. De profeet zegt ervan dat deze tijd een benauwdheid voor Jacob zal zijn. Groot is die dag zonder weerga. Een tijd van benauwdheid is het voor Jacob. Maar daaruit zal hij gered worden. Ik weet zeker, als wij eventjes, met alle respect, God zouden zijn, hadden we het heel anders gedaan. Maar we moeten ons realiseren dat ons denken zo beperkt is ten opzichte van de wijsheid en het denken van God, dat we het best ervoor kunnen kiezen om hem op zijn woord te vertrouwen. Jezus zegt over deze tijd, over deze verschrikkelijke tijd, over die grote verdrukking, hij zegt, laat je niet verleiden. Laat je niet verleiden door te denken, waar is God nou in dit alles? Of waarom laat God dit toe? Nee, focus op de Heer Jezus, op zijn woord en zijn belofte, want Israël zal bevrijd worden. Dat zegt hij, hij kan niet liegen en dat is voor de volle 100% de waarheid. Vertrouw God op zijn woord en zijn belofte, want wij, zegt Petrus, wij verwachten met Israël een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. Jezus zegt daarvan, als jullie al die tekenen, al die ellende zien, dan moeten jullie één ding vooral weten. Dat de zomer nabij is. Dat ik spoedig terugkom om mijn kerk op te halen en hem Israël te verlossen. Dat wordt nog veel erger. Maar tijdens al die ellende, tijdens die hele verdrukking, zal het overblijfsel van Israël tot bekering komen. En als volk veilig in het land wonen. De huizen en de steden zullen herbouwd worden. En God zal zijn volk, zijn oogappel, zegenen. En daarnaast zullen ontzettend veel mensen tijdens die grote verdrukking alsnog gaan geloven, zich bekeren en behouden worden. Dat is die grote schare. Die grote schare in witte klederen die niemand kon tellen, zo groot. Jezus, hij komt terug. En dat kan spoediger zijn dan wij misschien wel denken. Hij nog preekte over de wederkomst van Jezus en over het komende oordeel. Noach preekte over rechtvaardiging, over behoud en redding. En in zijn tijd werd er bijna niemand gered. De mensen gingen gewoon verder met huisje, boompje, beestje. Eten, drinken en trouwen. Maar hoe zit dat nu met de samenleving van vandaag? Hoe zit het met ons? Wat denken jullie? In welke tijd leven wij vandaag? Die vraag hoef ik eigenlijk niet te stellen. Maar de vraag voor ons, maar ook voor deze samenleving is: zijn jullie behouden? Ben je door die deur gegaan? Of sta je nog buiten? Wij mogen mensen stimuleren om te vragen, als zij niet zeker zijn over behoud, dat ze dan vandaag voor kiezen om de Jezus op zijn woord te vertrouwen en hem als verlosser, als redder aan te nemen. Want dan zullen we samen met hen voor altijd bij hem zijn. Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. Geen dood, geen rouw, geen verdriet, geen tranen. Daarom laat je niet verleiden. Focus je niet te vast op alle dingen die gebeuren of nog moeten gebeuren. Vertrouw God op zijn woord. Zie op Jezus. Op zijn woord en zijn belofte. Want de zomer is nabij. Jezus, hij komt terug om zijn kerk, zijn kinderen op te halen en om Israël te verlossen, te bevrijden. En dan zullen we altijd bij hem zijn. Geen dood, geen rouw, geen verdriet, maar eeuwige blijdschap. We zijn vanmorgen opgeroepen door Onno om te bidden voor Israël. Bid Jeruzalem de vrede toe. En over Jeruzalem hebben we gezongen: alle poorten zien uit naar de dag dat u komt. Want Heer, u bent de Heer over al wat leeft. Amen.